Je luistert naar de Work Life Design podcast en vandaag ben ik in gesprek met social media expert Jeroen Veen. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Special Forces in Human Resources, de expert op het gebied van boeien en binden van talent. Check voor meer informatie www.specialforces.nl. Jeroen yes. Veen, welkom in de podcast.
Dankjewel, leuk dat ik hier mag zijn.
Tof, en we gaan het hebben over datgene wat je doet. Jij bent een expert op het gebied van social media.
Ja, dat zegt men.
Nou, daar gaan we eens even goed aan de tand voelen hoe dat zit. Want je bent een social media coach en trainer.
Ja.
Maar ik heb je met name ook gevraagd omdat je gewoon een mooi verhaal hebt over de weg die jij hebt afgelegd om te komen tot waar je nu bent. Mm-hmm. Want je bent niet voor niets een expert geworden op dat gebied. Nee. Want je hebt, je hebt je eigen persoonlijke verhaal en je hebt ook je eigen social media account opgebouwd en blog opgebouwd rond jouw eigen persoon.
Ja, klopt.
En daar gaan we het uitgebreid over hebben.
Ja, is goed.
Dus als we kijken naar de structuur, dan ben ik even benieuwd naar wat houdt het precies in om social media coach te zijn. Mm-hmm. Vervolgens duiken we jouw persoonlijke verhaal in. En dan gaan we ook nog even kijken of er wat tips en tricks voor mensen die aan het luisteren zijn voor hun eigen social media, of je die nog kan delen, zodat ze daar zelf ook gelijk mee aan de slag kunnen.
Yes.
Laten we aftrappen met jou. Kun je jezelf introduceren en aangeven wat je nu in het dagelijks leven precies doet?
Yes, zeker. Nou ja, zoals je al hoorde, ik ben dus Jeroen, 26 jaar. En op dit moment ben ik eigenlijk consultant of coach, het is nou net hoe je het noemt. En ik help bedrijven eigenlijk beter worden op social media. Dus bedrijven die hebben soms moeite met het bereiken van een doelgroep online. Ze snappen soms niet hoe je kan adverteren. Eigenlijk alle zaken waarin ondernemers of marketingteams tekort komen op social media. Daarin geef ik trainingen, consultants, coaching sessies. Daarnaast help ik ook studenten. Dus ik geef gastcolleges op verschillende hogescholen. Ik help bedrijven groeien op Instagram. Dus eigenlijk is het heel allround. Kunnen verschillende elementen van social media kunnen ingedekt worden eigenlijk. Maar het komt erop neer, heb je een probleem met social media, dan wordt er altijd aan de hand gekeken van, hey, wat ben je nu aan het doen? Wat wil je doen? En hoe kunnen we eigenlijk die kloof overbruggen, dat je de boodschap nog effectiever kan verspreiden. En dat je eigenlijk met minder geld meer mensen bereikt.
Dus, en daar hebben ze wel experts voor nodig, want op een of andere manier lukt dat bedrijven zelf niet om dat te bedenken.
Ja, ook dat. En het is ook vaak een stuk onwetendheid. Heel veel ondernemers en heel veel bedrijven die zien wel het gebruik van social media en die denken van, hey, we moeten hier iets mee doen. Maar omdat er een stukje onwetendheid is en een stukje wat mensen bang maakt en afschrikt, dan blijven ze uit de buurt. Want alles wat eng is, dat willen ze zo ver mogelijk uit de buurt blijven. Dus een element van mijn werk is ook eigenlijk die angst wegnemen, dat het eigenlijk helemaal niet eng is en dat je eigenlijk niet heel erg op je bek kan gaan in die zin. Kan wel natuurlijk, als je niet slimme zaken niet slim aanpakt. Maar die angst wegnemen van, hey, weet je, als je bijvoorbeeld meer tijd aan LinkedIn steekt, haal je daar ook meer leads uit die daadwerkelijk ook meer tot omzet kunnen leiden. En als ze eenmaal doorhebben dat inderdaad die LinkedIn-post converteren naar leads en die leads converteren naar omzet, dan kunnen mensen in één keer heel gemotiveerd worden van, hey, we gaan echt aan de gang met social media.
Ja, want het is inmiddels geen geheim meer dat social media gewoon een belangrijk onderdeel vormt voor vele ondernemers om te groeien. Groeien in omzet ook. En het is vrij nieuw natuurlijk. Dus jij zegt ook, ja, je bent zelf 26, maar wel expert op dat gebied.
Ja.
Geef je advies aan mensen die veel meer ervaring hebben, meer ervaring hebben, kennis hebben misschien over bedrijfsvoering.
Zeker.
Alleen het stukje social media, dat is zo jong en daar ben jij ook dus ook nu gewoon een expert in kunnen worden.
Ja, en dat doe ik ook. Ik focus me alleen op social media. Dus ik vind zelf social media op zichzelf een hele gave tool. En ik hou echt van marketing en ik ben eigenlijk opgegroeid met social media. Mijn generatie, 26, die is er wel mee opgegroeid, maar de mensen die nog weer iets jonger zijn, die wordt echt met de paplepel op dit moment ingegoten. Dus ik zit er net tussenin dat niet alles om social media draait, maar wel ik heb wel het een en ander daarvan meegekregen. En het klopt ook wat je zegt. Ik zit soms bij ondernemers aan tafel waarvan ik denk van, wauw. Weet je, deze mensen die hebben zulke goede bedrijven, ze hebben alles op orde. Ze gebruiken zelf geen social media. Vind ik altijd een hele, hele grote plus.
Waarom?
Nou, ik zelf in mijn privégebruik gebruik ik ook niet heel veel social media. Omdat het wel heel veel focus afneemt of wegneemt. Ik vind het zelf om heel veel erop te zitten, ja, het voegt niet zoveel toe. Maar om het als tool zijnde in te zetten voor een bedrijf, om daarmee waarde toe te voegen, vind ik wel een hele leuke. En het voordeel is ook, als ik bij klanten zit die heel veel meegemaakt hebben, leer ik daar ook heel veel van op zakelijk gebied. Kijk, het is niet alleen dat ik hun de kennis bied dat hun social media kunnen invullen, maar het is ook zo dat hun mij inspireren en andere kennis indirect leren over hoe hun bedrijf loopt. Het kan zijn dat ik de ene keer bij een groot hiphopfeest zit, maar het kan ook zijn dat ik de andere keer bij een businesscoach zit die alleen maar hele hoge ondernemers doet. Of ja, eigenlijk helpt.
Ja.
Dus het is heel divers.
Het is heel divers. Dus, ja. Dus als je kijkt naar jouw werkweek, kun je eens schetsen hoe ziet een gemiddelde werkweek voor jou eruit?
Ja, dat is heel lastig te zeggen, want elke week is gelukkig anders. En daar ben ik ook heel blij om, dat elke week weer iets nieuws is. Meestal heb ik elke week trainingen. Dus er zijn, kan een Facebook-training zijn, Instagram, LinkedIn. En dat kan op verschillende dingen inhouden. Ik heb vaste
is het dan in company of heb je dan verschillende ondernemers?
Ja, dat verschilt een beetje. Soms is het inderdaad dat een groepstraining is. Ik werk samen met een ondernemersvereniging in Hoogeveen, waar ik woon. Nou, daar die organiseert trainingen en daar geef ik de social media trainingen. Ik geef ook heel veel in-company trainingen. Dus dat kan zijn voor een team van 6 mensen of 15 mensen, maar ook 1-op-1 sessies. Dus dat is een hele brede. Ik heb een paar klanten die ik help ook met content maken. En ik vind het zelf heel erg leuk om bedrijven die eigenlijk niet heel groot zijn, juist op zo'n manier te helpen profileren online, dat ze hele gave dingen doen. En om een voorbeeld te geven, ik help een tankstation bij mij in de buurt. En die hadden de lancering van Starbucks. Die kregen Starbucks koffie. Nou, wat we dus gedaan hebben, ik woon in Hoogeveen en de lancering van Starbucks was daar best wel een ding. Want in Hoogeveen zit natuurlijk er niet heel veel.
Het is geen metropool.
Nou, laten we eerlijk zijn. En wat we toen gedaan hebben, is dat we een chatbot gebouwd hebben voor Facebook. En iedereen die onder de post reageerde van Starbucks.
Een chatbot zeg je?
Ja. Dat is een automatisch systeem die achter Facebook kan draaien. En we hadden dat ingesteld. Dus iedereen die onder een post reageerde van de aankondiging, die kreeg via Facebook Messenger automatisch een coupon die ze konden inleveren. En dat ging viral in die zin. Dus dat eigenlijk 30.000 views kreeg. Hoogeveen telt 55.000 mensen. Werden 700-800 bonnen geclaimd. En door die actie weet heel Hoogeveen dat Starbucks is.
Ja.
Kijk, en dat vind ik het leuke van zulke kleine bedrijven. Je kan eigenlijk op een heel kleinschalige manier heel veel waarde toevoegen. En daarom is het heel erg leuk om die bedrijven die zeg maar net beginnen of al een tijd daar zitten, op deze manier extra waarde toe te voegen. En dat maakt mijn werk gewoon heel erg leuk.
Ja. Ja, het is mooi hoe je het schetst. Je hebt echt een krachtige tool in handen.
Exact.
En als je dat leert, als je dat in de vingers krijgt, dan kun je daar veel mee doen.
Ja.
En dat wordt steeds meer ontdekt, denk ik. Steeds meer bedrijven zien de waarde daar wel van in.
Ja, en ook dat, maar ook van ze zien ook vaak dat de concurrenten iets doen. En dan zien ze de concurrenten iets doen en dan denken ze van shit, weet je, nu moeten wij ook. En dat is dan eigenlijk al te laat. Maar eigenlijk moet je al denken van op het moment dat het goed gaat, dan moet je gas bij gaan geven.
Ja.
Kijk, je kan beter geld stoppen in social media als het al heel goed gaat. Of posts die heel goed lopen. Dan bijvoorbeeld een evenement die je organiseert, waar niet heel veel interactie op is, om daar bijvoorbeeld 200 euro in te stoppen.
Mm-hmm.
Kijk, hoe meer je in goede zaken je geld stopt, hoe beter dat effect ook gaat sneeuwballen natuurlijk.
Ja.
Dus ja, dat is gewoon heel belangrijk. Dat je wel inderdaad weet wanneer je actie moet ondernemen.
Ja. En nou is het zo dat steeds meer bedrijven dat gaan inzien. Tegelijkertijd zien anderen ook van, hey, daar is wel markt voor.
Ja.
Hè, dus het is interessant om je daar ook expert in te worden, daarin te verdiepen, daar goed in te worden.
Ja.
Janneke Ananias hebben bijvoorbeeld eerder ook in een podcast gehad. Ook expert op dit gebied.
Ja.
Dus je ziet veel, je ziet steeds meer ondernemers ook zich daarin specialiseren en daar weer andere ondernemers mee helpen. Wat denk ik een hele goede ontwikkeling is.
Ja, zeker.
En wat maakt dan dat bedrijven voor jou kiezen?
Het is natuurlijk een stukje verhaal wat ik heb meegemaakt met het stuk waar ik ooit mee begonnen ben. Ik ben 5 à 6 jaar geleden begonnen met Instagram.
Ja, dit is een mooie brug naar jouw persoonlijke verhaal ook. Hè? Dus,
ik denk, ik zeg het niet, maar...
Nee, hartstikke goed, want neem ons dan mee. Want ik denk dat het terecht is. Er zullen nog wel meer redenen zijn waarom mensen voor jou kiezen. Alleen jouw persoonlijke verhaal is daar wel een belangrijke.
Dat denk ik wel.
Omdat je gewoon, het is ook een practice what you preach, denk ik. Neem ons mee in jouw persoonlijke verhaal. Welke stap heb jij gemaakt op het gebied van social media en je eigen branding?
Nou, ik ben dus in augustus 2013 begonnen met Instagram. Ik hield van mode en ik hield van marketing. Ik was net met commerciële economie begonnen. En ik volgde wat jongens. Toen was de term influencer, wat ik geen mooie term vind, maar we houden de term even voor vandaag influencer aan. Die was nog niet eens, bestond nog niet eens, maar ik volgde jongens die mij inspireerden op het gebied van mode en fotografie en zulke dingen. En nou, ik woon in Hoogeveen en mode is nou niet echt als jongens zijnde een speciaal item. Als je daarmee naar buiten traint, dat mensen dat gaan waarderen, zeg maar. Dus ik moet zeg maar iets vinden waarin ik mijn passie kwijt kon.
En kun je ons nog één stap terug? Wanneer ontdekte je de passie voor mode?
Ja, dat is een hele lastige. Ik kan niet de vinger opleggen wanneer dat was. Maar ik weet nog wel dat er een moment was dat ik 3 jaar was. En dat mijn moeder een oranje t-shirt mij aantrok. En dat ik zei, nee, die wil ik niet aan. Dus okay. Ik weet niet of mijn mode altijd mijn ding is geweest. Maar ik heb altijd dan eigen smaak gehad.
Wel bewust van, oké, hoe kleed ik mij? Wat vind ik tof?
Ja, en dat vooral het laatste, wat vind ik tof? Weet je, als een boel mensen naar links gaan, dan heb ik altijd eigenlijk uit principe, dan wil ik naar rechts. Hmm. Dat is in veel situaties positief, maar moet je wel goed timen. Want in schoolsituaties en andere zaken is het soms niet heel slim. Hmm. Maar ik had toen van, ja, weet je, ik wil dit ook kunnen. Ik wil ook op Instagram kunnen beheersen. En ik had er voorgenomen, ik ga een mode-account beginnen op Instagram. Ik ga gewoon alleen maar de beelden plaatsen die ik echt tof vind. Alleen maar een soort van inspiratieaccount maken. Ik denk van ja, want ik heb zelf niet de middelen om eigen foto's te maken. Hmm. Dus ik ben een inspiratieaccount begonnen.
En wat hield dat dan in, een inspiratieaccount?
Nou, ik zocht eigenlijk gewoon van jongens en van designers, dus gewoon modehuizen, die mooie foto's hadden. En dacht ik van.
Oh ja, precies. Jij zet de andere foto's in jouw etalage. Als
exact, zo kun je het zien.
Ja.
En daar zat een hele uitgebreide strategie achter natuurlijk, want ik had van tevoren wel research gedaan van, hey, als ik een Instagram-account begin, wat moet ik doen om dat te laten groeien?
Oké, want dat is interessant. Dus jouw doel was, je vond mode tof en je zag van, hey, er gebeurt wat op Instagram.
Ja.
Maar jouw start op Instagram was eigenlijk al heel doelgericht en resultaatgericht. Jij wilde gewoon zorgen dat een groot account zou worden.
Nou, niet zozeer dat het een heel groot account zou worden, maar ik had op dat moment wel het idee van als ik wat volgers zou krijgen, dat zou wel leuk zijn. Want dan, als je een account hebt met 29 volgers en je gaat er heel veel tijd in stoppen, ja, dat werkt niet.
Mm-hmm.
Ik had nooit intentie om van tevoren om überhaupt geld te verdienen met Instagram. Ik wist niet eens dat het kon. Weet je, ik denk ik ga een account beginnen en dat gaat groeien en weet je, ik zie wat. Weet je, dat was het.
Je wilde vooral ook je passie delen en kijken of dat aansloeg en meer mensen dat beginnen delen.
Dus ik begon foto's te plaatsen en mijn strategie begon te werken en ik begon hier en daar wat volgers te krijgen. En toen dacht ik van ja, weet je wat, ik kan nou ook een actie doen. Ik doe een giveaway. Dus ik had op dat moment dat ik 5 of 10.000 volgers en ik had een rood paar schoenen, wat vrij populair was. Weet je wat ik ga doen? Ik ga een giveaway doen. Ik ga een actie maken, ik maak een plaatje met de tekst erop van als je deze foto deelt op je account en je tagt mij, dan maak je kans om deel te nemen. Ja. En dus ik deed die actie. En ik zie tot mijn verbazing dat er in één keer jongens uit Hoogeveen, die ik persoonlijk ken, meededen met die giveaway. En ik had andere mensen ook niet verteld dat ik dat account had. Want ik denk van, weet je wat, als ik nou ga vertellen dat ik dat account heb, gaan mensen direct zeggen, ja, dat lukt toch niet.
Hm.
Dus ik had het eigenlijk een beetje stilgehouden.
Hm.
En ik had toen 5 of 10.000 volgers en toen werd het al wat serieuzer. En toen deed ik die giveaway dus. En toen zag ik één keer de jongens waar ik mee samenwerkte in de supermarkt en mensen om me heen die deden in één keer mee. Dus toen dacht ik van, hey, er gaat hier wel iets goed met de manier hoe het gaat. Dus,
en waar kwam die ondernemersgeest al ergens vandaan? Want je bent dan student,
ja?
Maar dit zijn wel ideeën en het zijn wel hele ondernemende.
Ja, dat komt misschien wel een beetje dat ik altijd iets moet doen. Weet je, ik ben vrij druk voor mezelf. Dus weet je, dat begon vroeger al in groep 3, dat ik de hitzones kopieerde, bij wijze van spreken, voor mijn klasgenoten, die voor 2 euro verkocht.
Ja, het is een soort van bezigheidstherapie.
Ja, misschien wel. En kijken hoe je bijvoorbeeld, ik heb een periode op middelbare school oordopjes uit China gehaald voordat iedereen dat kon. En dan verkocht je die oordopjes weer op school. En ik weet niet zozeer of dat puur ondernemersgeest is, maar ik vond het ook interessant om te kijken van, hey, wat werkt wel en wat werkt niet.
Mm-hmm.
Kijk, en dat vond ik voor mezelf, als een hele persoonlijke AB-test, om te kijken van, zonder dat ik het wist, van, hey, hoe werkt dit eigenlijk allemaal? En dat zijn wel verschillende dingen waarin dat gewoon dingen verkocht of dingen probeerde.
Ja. En vooral als ik heel even uitlicht wat je dan hier zegt en wat je dan ook doet, is leren door te doen.
Ja, zeker. En dan vooral heel hard op je bek gaan als het moet.
Hmm.
Weet je, want, of nou, niet zozeer bewust dat opzoeken, maar ja, weet je, hoe meer je probeert, hoe meer je eigenlijk gaat weten wat je kan doen.
Hmm.
En leert ook je eigen krachten zo kennen. Kijk, er zijn ook een boel dingen die ik wel heb geprobeerd, waarvan ik dan denk van ja, het is wel leuk. En het werkt misschien ook wel een beetje, maar het is niet leuk. Dus dan kun je het beter laten liggen. Want ik vind het wel heel belangrijk om te doen wat je leuk vindt.
Tof. En dat deed je in die periode in ieder geval, want je begon tijdens je studie, begon je zo'n account.
Ja.
En merkte je van, hé, dit begint aan te slaan.
Ja, en toen dacht ik al dat ik wat aan de late kant was. Want Instagram was er voor mij al een tijdje. Kijk, voor mijn gevoel had ik weer nog een jaar eerder moeten zijn, nog 2 jaar eerder. Want het was een van de grootste op de wereld geweest op dat moment. Maar Instagram was dan in principe zo nog in de beginfase toen, dat daar heel veel ruimte zat in de markt om te groeien.
Hmm.
Nu, als je nu een account zou beginnen, zijn daar honderdduizenden concurrenten van. Omdat iedereen die wil dat ook proberen.
Ja.
Maar ik had toen de ruimte in de markt, zeg maar, dat er heel weinig aanbod was van mensen die, zeg maar, die zo'n inspiratieaccount hadden.
Ja.
Dus ik was toen bezig met dat inspiratieaccount. In het eerste jaar had ik iets van 10.000 of 20.000 volgers. Nou ja, we gaan het even ietsje.
En hoe kwam dat? Hoe kreeg je die? Dat was gewoon organisch, mensen die dat op hun pad kwamen en gingen volgen automatisch.
Ook dat. We hadden een stukje automatisering erin zitten. Maar dat hebben we alleen in het begin gedaan. Wat we dan deden, we zaten in een netwerk met ongeveer 10 of 15 andere pagina's. En die deelden dan mijn foto's. En die benoemden dan mij in hun foto. En ik plaatste een foto van hun en ik noemde hun in mijn foto. Dus wat er gebeurde is dat je een uitwisseling krijgt van volgers.
Precies.
En dat deed je dan dagelijks meerdere keren.
Ja.
En dat deed je ook met personen en andere mensen in Europa. En dan wissel je die volgers uit. En zo groeide dat. En dat groeide dan steeds, ja, best wel hard. Eerste jaar 50.000, dat ging tweede jaar 200.000. Nee, dat zeg ik fout. Eerste jaar 20.000, tweede jaar 50.000, derde jaar 200.000.
Ongelooflijk.
Dus dat ging heel snel. En dat was aan de ene kant, dat was op dat moment superleuk. Het was echt heel gaaf. Ik heb met hele mooie merken mogen samenwerken. Tommy Hilfiger en Calvin Klein en Bang & Olufsen. En weet je, gewoon echt wel leuke dingen.
En hoe zag dat eruit? Hoe zag zo'n samenwerking eruit?
Nou, en dan ga ik echt weer 2 stappen terug. Op een gegeven moment had ik op mijn pagina, had ik 100.000 volgers. En op een gegeven moment gingen merken aan mij vragen van, hey, wat kost het om bij jou een advertentie te kopen? Dus ik dacht van, hoezo een advertentie? Dus mensen wouden betalen om bij op mijn account te komen. Maar toen dacht ik van, hey, weet je, het is heel erg leuk als ze mij betalen, maar het kan ook veel leuker zijn als hun die producten opsturen. En dat ik gewoon zelf foto's maak. Want ik had zelf ook wel een passie voor fotografie. Dus toen dacht ik van, hey, als hun de kleren opsturen, dan kan ik ook een eigen account beginnen met eigen foto's. En dan hoef ik de kleding niet te kopen.
En dan komt het weer dichter bij jouw passie ook, mode. En
exact.
Dan heb je eigen gratis kleding van topmerken.
Ja, en dat was toen, begon natuurlijk met wat onbekendere merken. Want ik moest ook mijn eigen persoonlijke accounts ook volgers krijgen. En dat kwam helemaal organisch. Omdat ik ook een van de eerste daar was. En op een gegeven moment, toen had ik daar bijvoorbeeld 20.000 volgers op. En toen kwamen de merken als bijvoorbeeld een Tommy Hilfiger. Die biedt dan jou een jas aan. Die mag je gratis hebben. En in ruil voor die foto, of in ruil voor die jas, plaats je 1 foto. En ik weet toevallig van die, omdat we daar conversie toen hebben, ongeveer hebben een beetje kunnen volgen, dat die van die jas toen 25 jassen zijn verkocht. Dus dat betekent dat ze ongeveer de investering hebben van een jas van €250. Productiekosten 30 ongeveer. Nou ja, dus worden 20 verkocht, 20 keer €250 is €5.000. Min die 30 zit je op €4.970 omzet van 1 persoon.
Dat is goede business.
Goede business.
En dit is wel, wat je nu schetst is een beeld wat we nu steeds meer kennen.
Exact.
Hè, dat is het eigenlijk, het influencen. Is dat bedrijven daar zien van, oh ja, dat is handig. Als iemand een heel groot bereik heeft, dan levert dat business op. Maar je schetst nu wel een beeld van 6 jaar geleden.
Ja.
Toen stond dat echt nog in de kinderschoenen. Ja. Dus influencer was nog niet een term.
Nee.
Niet in Hogeveen waarschijnlijk in ieder geval. En dan niet in onze wereld.
Nee, ik denk dat we over die inderdaad nu ongeveer 3 jaar geleden spreken. 4 jaar geleden. En dan maakt het ook niet uit. Weet je, dat zit wel.
Het was vroeg.
Ja, en heel wat ik best wel bijzonder vind nu is als je aan kinderen vraagt. Van, wat wil je worden? Dat kinderen influencer zeggen.
Of vlogger. Ja, precies.
Maar ze weten, kijk,
dat is echt veranderd.
En dat is dus wel mooi dat je dat zegt. Want kijk, het ziet er nu aan de buitenkant heel mooi uit. Weet je, mensen van buiten die denken, oh, Jeroen heeft allemaal mooie kleren, dure schoenen. En een goed leven, want alles ziet er mooi uit op social media. Maar het is natuurlijk wel een afspiegeling van de buitenkant, van de mooie kant. En dat is wel een kant waarvan ik denk, ja, weet je, het is allemaal leuk en aardig influencer zijn tussen haakjes. Maar er zit natuurlijk wel een achterkant aan die heel veel mensen niet zien.
Nee. En dit kun je alleen zeggen uit ervaring.
Ja.
Dus wat jij nu deelt, dat is iets dat heb jij ervaren, dat heb je gemerkt. Want op den duur begon het dus te lopen.
Ja.
Kwamen merken naar je toe, kwamen bedrijven naar je toe. En nou ja, lag eigenlijk de wereld aan je voeten, kun je zeggen. Als je zo'n passie hebt voor fashion, en je, dan doe je datgene wat je echt het tofste vindt.
Ja, zeker.
En nu een paar jaar later zeg je, oh, maar wacht even, daar zit ook een andere kant aan dat verhaal.
Ja, ik heb zeg maar, denk ik, met Instagram echt dat actief zijn, dat heb ik 3 jaar lang gedaan. 3,5, 4 jaar. En in het begin was het heel gaaf, weet je. Dan kwamen er weer pakketjes met kleren en dan kon je weer, weet je, voor mij was het helemaal leuk, weet je. Dan kon ik weer gave dingen maken. Maar op een gegeven moment dan zit je je wel af te vragen van, waar ben ik eigenlijk mee bezig? Want je zit gewoon thuis. Je bent aan het werk, wel aan het werk natuurlijk. Komt een pakketje aan, er zitten kleren in, die pak je uit. En je zorgt dat het mooi gestreken of gestoomd is. Je gaat een foto maken, je bewerkt die foto na. Je trekt die kleren weer uit. Je trekt je eigen kleren weer aan. Je post een foto op Instagram. En je gaat weer door met je leven. En voor de buitenwereld lijkt het net alsof je echt in die kleding loopt. Dat is het beeld wat je schetst. Dus iedereen denkt steeds van allemaal nieuwe kleren en altijd mooi. Maar eigenlijk ben je bezig met het creëren van een hele grote nepwereld. En het is ook zo, ik heb geen waarde aan volgers en likes. Weet je, als ik een foto heb met 1000 likes, dan denk ik, oké, prima. Heb ik een foto met 400 likes, dan denk ik ook prima. Alleen marketingtechnisch zat die minder goed in elkaar als die foto van 1000 likes. Alleen mensen van buitenaf, die gaan wel waarde hechten aan mijn likes. Want die denken in één keer, die jongen verandert en noem maar op, weet je. Want die krijgen dan die schoot op Insta.
Ja, want je krijgt in één keer zo'n status, zo'n exact beroemdheidsstatus. Kan ik me voorstellen.
Ja, ik wil niet zeggen of het echt beroemd is. Maar wel een andere waarde wordt eraan gehecht.
Je merkte dat je een omgeving anders naar je ging kijken.
Ja, of, nou ja, misschien niet bewust. Maar ik heb wel een verhaal destijds gehoord van iemand. Die had ik toen 4 jaar niet gesproken. En die sprak ik toen midden in Instagram zat. En die keek me toen met verbaasd aan dat wij een uur aan het praten waren. En die zei van, hé, maar je bent helemaal niet materialistisch. En toen vroeg ik van, hoe kom je daar ook überhaupt bij? Ze zegt van, ja, als ik jouw Insta kijk, dan zie ik alleen maar spullen.
Ja.
Ik zie alleen maar telefoons en kleding en zulke dingen. En toen schrok ik wel een beetje. Ik denk van, dat is wel een eye-opener voor mij geweest. Dat ik denk van, ja, is dit wel echt een wereld waar ik in wil zitten? Een voorbeeld is ook, we waren in Parijs. Dat is alweer 2,5 jaar geleden, denk ik 3 jaar. En voordat ik het verhaal vertel, moet ik even weer een stap terug. Al mijn foto's op Instagram, dat was zonder, die plaats ik altijd zonder hoofd. En dat had 2 redenen. Ik had geen zin om herkend te worden, want ik kan er zelf moeilijk mee omgaan als iemand mij in één keer aanspreekt. Hey, Jeroen. Dus dat was een van de redenen. En dat is een hele andere reden. Ik zat in de modewereld en alle foto's die ik plaats met hoofd kregen minder likes. Omdat ik geen model ben. Heel simpel, maakt mij verder niet uit. Zo be it. Dus ik dacht van, ja, weet je, ik wil gewoon het maximale marketingpotentieel benutten.
Ja, ja.
Dus ik plaats alles zonder hoofd. Maar ja, ik dacht wel van, hé, daar moet een bepaalde trigger in zitten. Mensen moeten een stukje branding in mijn foto's zitten, zodat mensen mij herkennen. Dus ik, op al mijn foto's heb ik altijd, standaard heb ik mijn armbanden van Buddha to Buddha om. En Buddha to Buddha is een zilver sieradenmerk. Dus die heb ik altijd zichtbaar op de foto en ik heb altijd bepaalde ringen om. Dus wij waren 2,5 jaar geleden in Parijs en dat was een hele bizarre week. Want ik zat in de mode en het was Fashion Week in Parijs. Dus van een heleboel feestjes die georganiseerd werden, kende ik de eigenaar. Of ik kende degene die het organiseerde en dan kon je daar echt, dan stuurde je een DM via Instagram en dan kwam je weer bij dat feestje binnen. En toen was ik op een feestje in een club daar. En dan komt een Duitse jongen naar me toe en die vraagt in het Duits of in het Engels van, ben jij Jeroen Veen? Dus ik kijk hem heel verbaasd aan en ik zeg, ja, hoe weet je dat? Hij zegt, die armbanden die je om hebt en het t-shirt dat je aan hebt, jij moet Jeroen zijn. En ik zit hem met verbazing aan te kijken.
Bizar.
En ik denk van, het was wel bewust geprobeerd om het zo te branden,
ja,
dat mensen het zouden herkennen.
Ja.
Maar ik had het niet zo ver doorgedacht dat mensen daadwerkelijk ook zo ver zouden kijken, dat ze mij het echt zouden herkennen aan mijn armbanden en mijn t-shirt.
Mm.
En dat is dus echt de kracht van social media. Als je jezelf zo brandt op een bepaalde manier, heb je een bepaalde stijlfoto of een bepaald effect over je foto heen of een bepaalde opmaak van je tekst. Mensen gaan onbewust onthouden hoe jij online bent.
Ja.
Ik heb ook een keer gehad dat ik in de trein zat van Groningen naar Hoogeveen. En daar zit een jongen van 1 jaar of 13 naast mij, denk ik. En die kijkt me, die vraagt heel onzeker van, ben jij Jeroen? Ik zeg, ja, dat klopt. Ik zeg, hoe weet je dat? Hij zegt, ik zag jouw schoenen en die zie ik nooit. Jij moet dat wel zijn. Kijk, en dan denk ik van, ja, ondanks dat ik niet overal, elke foto zonder hoofd geplaatst eigenlijk.
Ja.
herkennen mensen je toch.
Ja, het is de kracht van branding en de kracht van social media ook, als je ziet. Want het zegt ook iets over hoe intens sommige mensen dat ook volgen.
Mm-hmm.
Ja, dus om dat te kunnen weten, moet je natuurlijk ook heel erg bovenop dat account zitten en het goed in de gaten houden.
Ja, en dat is ook een kant wat ik wel gevaarlijk vind. Kijk, als ik iemand zie in Bali die een heel mooi leven heeft en die aan de buitenwereld alleen maar laat zien van mooie plaatjes. Weet je, tuurlijk kan diegene ook een heel lekker leven hebben. Maar het is ook wel vaak zo, hoe mooi mensen het laten zien, soms hoe minder goed ze hebben ze het echt in echte leven. En dat heb ik wel meerdere keren ervaren ook, van hoe vrolijker mensen zich voordoen op internet, hoe verdrietiger ze eigenlijk aan de achterkant zijn.
Hmm.
En dat is wel iets waar je heel goed moet op letten. Want heel veel mensen spiegelen ook hun geluk aan het geluk van de ander op social media.
Hmm.
Kijk, als jij een stel ziet op iemand die een relatie heeft op Instagram en die posten heel veel foto's met elkaar, je kan niet weten wat er aan de achterkant gebeurt. Kijk, ik ken wel een verhaal van mensen die waren helemaal niet gelukkig samen, maar die hadden mooie foto's. Ja, iedereen denkt dat ze gelukkig zijn. En dan zijn ze uit elkaar en mensen zijn allemaal verbaasd. En dan denken ze, je leek zo gelukkig. Ja, die foto's zeggen niks.
Er zit een mooie filter overheen.
Ja, bijvoorbeeld. En het is mooi geposeerd. En het is allemaal voor de buitenwereld is het heel mooi.
Ja. Kijk, het is een belangrijke boodschap wat je brengt. Want en vooral omdat jij het ook, omdat je het vanuit ervaring kunt zeggen, omdat je ook aan die andere kant bent geweest.
Ja, en dat is ook op zakelijk niveau zo op LinkedIn. Van laat je niet beïnvloeden door de alle positieve verhalen van de andere mensen. Weet je? Er zijn ook een heleboel mensen die maken ook een heleboel goede dingen mee en die schrijven er niet over. En de mensen, er zijn weinig mensen die ook schrijven over negatieve verhalen.
Ja, over de mislukkingen, over het falen.
Ja. Ja, en dat is dus wel zo, weet je, niet alles kan goed gaan. Ik heb ook een samenwerking gehad. Ik vloog toen naar Canada toe. En er kwam een man naast mij zitten en die kwam met een dure designertas. En die man was wat ouder. En ik kon toen twee dingen doen. Of ik sprak die man aan. Want ja, weet je, dat was wel grappig, want die tas werd normaal gedragen door rappers in Amerika. Of ik zeg niks. En voordat ik het door had, zei ik al van zo, je hebt een moderne tas voor je leeftijd. En ik dacht al, kut, weet je, dit had ik niet zo moeten aanpakken. Dus die man die kon dat heel goed begrijpen, want hij snapte het zelf ook, dus hij moest heel erg lachen.
Ja.
Dus ik kwam toen met hem in gesprek en hij was een ondernemer in Amsterdam. En wij komen in gesprek en wij hebben elkaar daarna ontmoet in Amsterdam nog een keer, omdat het goed klikt in het vliegtuig. En ik had een feestje in Amsterdam en ik vertelde dus dat ik bleef slapen. En toen vroeg hij mij, in welk hotel blijf je slapen? Nou ja, dat vond hij natuurlijk niet zo'n mooi hotel. Hij zei, ik heb wel iets beters voor je. Dus hij had een vriend van hem, die had een hotel in Amsterdam. En daar had hij helemaal weekend geregeld. In de allerduurste kamer. Met alles erop en eraan. Ontbijt op bed. Massages. Gewoon heel erg luxe. Dus ik kom in dat hotel. En van begin tot eind moet ik presteren. Want een van de afspraken was dat ik overal foto's van zou maken. En op Instagram zou zetten.
Dus hij had het ook wel bedacht. Hij vond jou een toffe gast.
Ja.
Leuk. Maar hij had ook bedacht van, oh ja, je hebt wel een groot bereik.
Exact.
En hoe wist hij dat?
Dat had ik over gehad in het vliegtuig. Ik had het vliegtuig en ik vertelde van, ja, ik doe met Instagram en ik help mensen met social media.
Dus hij zag ook een zakelijke kans van, hey, Jeroen kan hier wel
kan ook wat bieden voor het hotel.
Ja.
Dus toen ik in dat hotel kwam, moest overal ook foto's van gemaakt worden. En ik ben heel precies. En ik ben, alles moet perfect in die zin als ik foto's maak. Dus van begin tot eind ben ik alleen maar bezig met in beelden denken. Van, wat ga ik hier doen? Hoe kan ik het hier doen? En we hadden een kamer die heel slecht belicht was. Dus ik kon geen mooie foto van de kamer maken. Nou, we komen s'avonds bij het eten. Eten heel erg lelijk geserveerd. Kon ik ook geen foto van maken. Dag erna worden we wakker. Zijn ze het ontbijt op bed vergeten? Dus weer geen foto. Dus ik zat helemaal in de stress. Eigenlijk gaat het nergens over als je het er zo over hebt. Maar weet je, dan zat ik helemaal in de stress van, ja, weet je, dit
je hebt nog geen goede content.
Exact.
Ja.
En toen die dag erna, dan kregen we dus wel ontbijt op bed. En toen dacht ik van, we moeten nu presteren natuurlijk. Dus wij zitten dan in dat hotel en ik maak een foto op bed. Nou, het zag er niet mooi uit. Wanneer we naar een plek bij het raam, maak ik daar een foto. Nou, werd nabewerkt, moest goedgekeurd worden door het marketingteam. Nou, zijn we ondertussen anderhalf uur verder.
Ja.
Dus ik zit daar met mijn gebakken eitje en mijn koffie en ik neem een hap en ik neem een slok en alles is gewoon echt gewoon steenkoud. Dus ik denk echt van, Jeroen, je bent echt een sukkel. Je bent echt een sukkel. Waar ben je mee bezig?
Mm.
En we spreken nu ongeveer over 2 jaar geleden, denk ik. En toen dacht ik van, nee, de knop moet om.
Omdat je op dat moment iets ervaart van, oh ja, ik ben drukker met dat schijnbeeld bezig, dan dat ik eigenlijk oprecht even aan het genieten ben van een ontbijtje. Ik laat mijn eten koud worden. Terwijl dat ik eigenlijk een beeld loop te schetsen alsof ik het perfect voor elkaar heb en hier alles fantastisch is.
Ja, en op dat moment was ik ook wel, ik was gelukkig op dat moment. Weet je, toen, dat was voor mij niet een schijn dat ik me beter moest voordoen. Maar het was wel echt dat ik dacht van, jemig Jeroen, ben je nou zo druk bezig met om het nog mooier te maken dan het is? Excuus. Ben je nou zo bezig om het nog mooier te maken dan dat het is? En dat je eigenlijk vergeet waar het nu om draait. Het draait gewoon om genieten in het hier en nu. En niet op een foto van Instagram die je toch niet vaak terug gaat kijken. En toen dacht ik wel van, ja, weet je, is dit de manier hoe ik mijn geld wil verdienen? En toen besefte ik mij ook, ik had later een gesprek met de minor ondernemerschap gedaan. Of een minor ondernemerschap in Noordelingen. En toen kwam ik in gesprek met Benno Rijpkema en die had het toen over verhaal over hoe mensen gelukkig werden. En dat was niet eens heel relevant in dat verhaal, maar toen dacht ik van, hey, word ik wel gelukkig van mijn werk? En toen heb ik de keuze gemaakt om gewoon daarmee te stoppen. Ik ga minder actief zijn met mijn eigen account op social media, want dit maakt me niet gelukkig.
Wat een dappere keuze.
Ja, ik weet niet of het dapper is. Ik denk juist dat iedereen voor zichzelf die keuze moet maken van, ga doen wat je leuk vindt. En andere mensen kunnen zeggen wat dapper, maar het gaat uiteindelijk wel om je eigen geluk.
100%. 100%.
Het gaat echt om je eigen geluk.
Zeker. Alleen nu als je dat zegt, dan klinkt, iedereen zal ja knikken en zeggen, ja, klopt. Zeker, dat moet je doen. Je moet kiezen voor jezelf, je moet kiezen voor je eigen geluk. En ik noem het dapper, omdat ik weet dat er genoeg mensen zijn die dat ook voelen en beseffen. En het tegelijk ontzettend moeilijk vinden om een keuze te maken waarvan ze misschien wel weten, nou, daar zou ik eigenlijk veel gelukkiger van worden. En vaker, het is nog moeilijker als dingen voor de wind gaan. Dus als het goed gaat. In jouw situatie ging het goed met je. Je was tussen aanhalingstekens succesvol voor de wereld.
Ja.
En dan zo'n keuze maken, dat vergt in ieder geval moed.
Ja, dat ook. En ik moet er wel heel eerlijk in zijn. Ik was jonger en ik woonde thuis. Ik heb niet de vaste lasten van een hypotheek. Ik heb geen vrouw en kinderen. En dat klinkt misschien een heel cliché. Maar voor mensen die in die situatie zitten, die moeten, weet je hebt wel je hypotheek, je hebt wel je kinderen, je moet wel je eten kopen, je moet wel je auto betalen. Ik was toen nog iets jonger. Dus voor mij was die keuze wel moedig. Maar ik vind wel, als iemand die keuze maakt die dat doet, vind ik een stuk moediger.
Mm.
Kijk, ik was jonger in die situatie. Kijk, iemand die al jarenlang in dezelfde functie zit en die dat zijn zekerheid is, die helemaal om wil gooien, die loopt wel meer risico dan ik deed.
Zeker. Ik denk dat je daar een goed punt hebt, dat de verantwoordelijkheden die hebben zeker invloed op de keuzes die je maakt, of die kunnen invloed hebben op de keuzes die je maakt. Daarvoor geldt nog steeds, maak vooral de keuze die je gelukkig maakt.
Ja.
Alleen je neemt meer factoren mee in je besluitvorming.
Kijk, en dat werken, zeg maar, met werk wat je leuk vindt, probeer ik ook echt mee te nemen met het kiezen van klanten. En het kiezen van klanten klinkt misschien heel, heel stom van te kiezen, maar ik probeer wel te werken met mensen die ik leuk vind. Kijk, als jij ook met mensen gaat werken die je niet leuk vindt, of er moet een financiële compensatie tegenover staan die dermate goed is, die dat compenseert natuurlijk, dan blijf je werk ook veel leuker door. Ik werk nu met klanten waar ik gewoon met plezier heen ga, die het ook leuk vinden om met mij te werken. En dan werkt dat ook veel beter.
Ja.
Kijk, en ik moet wel zeggen van, de periode dat ik gestopt ben met Instagram, naar de periode naar wat ik nu doe, daar is wel flink anders, wel anderhalf jaar overheen gegaan. Ik heb echt anderhalf jaar moeten oriënteren. Ik heb doorgeleefd op het geld dat ik verdiend had. Om te oriënteren van, hey, wat maakt mij nou gelukkig?
Was het ook een beetje een soort van identiteitscrisis? Ik kan me namelijk voorstellen, als je heel erg lang je op één ding hebt gefocust, en dat ook nog zo dichtbij ligt als jezelf laten zien, hè, expressie van jezelf. En dan vervolgens ontdekt, oh shit, waar ben ik? Alsof je in één keer wakker wordt. Dat je dan ook in één keer moet zoeken van, maar wie ben ik nou?
Ja, dat niet alleen. Ik denk juist ook dat een soort van een identiteitscrisis gezorgd heeft dat ik die keuze gemaakt heb. Want om het zo een beetje in beeld te zetten, kijk, ik kon naar Parijs gaan en ik kon wel alles doen. We konden naar de feestjes, werden rijen opgeschoven voor clubs, dan konden we daar naar binnen. We werden in de VIP's konden we komen, we zijn met artiesten mee geweest, we liepen gewoon backstage, we liepen podium. Gewoon gekke dingen waren mogelijk. En dat is heel erg leuk en dat is tof om mee te maken. Maar die week daarna ben ik wel weer Jeroen in Hoogeveen.
Hmm.
En dan is het emotioneel, als je jong bent, is dat een enorme stap om dat steeds te switchen. Dan kon ik weer naar bijvoorbeeld een feestje in Amsterdam. Of dan had ik daar weer iets, dan had ik daar weer iets. En dat was emotioneel best wel zwaar om te schakelen. En dat zien mensen ook niet. En dat heeft mij wel in een bepaalde, nou ja, misschien uit balans gebracht. En dat ik dacht van, ja, weet je, is dit de sfeer in waar ik in wil zitten? Dus toen kreeg ik ook steeds meer de twijfel, is dit wat ik wil? En toen is het zelf ook met mij wat minder gegaan. Ik liep tegen een burn-out aan. Het was gewoon met Instagram heel veel werken. Ik liep toen stage bijvoorbeeld in Eindhoven. En dan run je een Instagram-account erbij. En ja, dan was het door de week van 7 tot 2 uur 's nachts werken. Ja, weet je, in het drukste jaar heb ik gewoon 300.000 WhatsAppjes verstuurd.
Zo. Ja, wat je nu schetst, dat doet me ook gelijk denken aan Tom Grond, travelblogger, Travel Tom Tom, geïnterviewd. En die noemt hetzelfde. Die zei, ik op den duur had ik ook een burn-out, of liep ik tegen een burn-out aan. En was ik zo druk bezig elke keer om het perfecte plaatje te maken. En was ik zo elke dag bezig met te zorgen dat mijn Instagram-account er goed uitzag.
Ja.
Dat me dat gewoon al mijn energie kost.
Ja, en het was in destijds ook zo dat ik een Instagram-account had waar al bedrijven adverteerden. Dus ik kon me zo zeggen dat ik per dag 15 of 20 foto's moest plaatsen. En op dat moment waren er nog geen tools voor dat je automatisch kon plaatsen. Nu zijn er bijvoorbeeld verschillende tools als Later.com of Hopper of een hootsuite die iedereen gebruikt, waarin je automatisch je foto's kan inroosteren en automatisch worden geplaatst. Ik moest dus gewoon een planning maken voor mezelf om 15 keer te posten per dag op Instagram. Dus dan zat je de hele dag door.
Handwerk. Ja.
En dat was ook zo dat als ik met vrienden in de kroeg zat, we zaten om 8 uur bijvoorbeeld in de kroeg. En dan zat ik tot 2 of 4 uur 's nachts gewoon de hele tijd met mijn telefoon in de hand. Want als ik mijn telefoon pakte, kon ik werken.
Hmm.
En hoe meer ik met mijn telefoon in mijn hand zat, hoe meer geld ik verdiende.
Ja, dus heeft een verslavende werking op de deur.
Ja, en weet je, en als het allemaal nieuw is, je bent jong en dan gaan in één keer deuren voor je open. Weet je, dan denk je, meer.
Ja.
En meer is niet altijd beter.
Hoe reageerde jouw omgeving? Merkten ze ook aan jou van, hey, misschien is dit het niet helemaal? Of nou ja, wat kreeg je terug vanuit je omgeving? Misschien je ouders of mensen die dichtbij je stonden, je vrienden?
Mijn moeder is 7 jaar geleden overleden. Dus ik woon samen met mijn vader en mijn broertjes thuis. En eigenlijk heeft mijn vader me heel erg vrijgelaten in wat ik deed. Dat is heel prettig. En daardoor ben ik wel meerdere keer op mijn bek gegaan. Maar dat is ook juist, denk ik, vanuit zijn perspectief de bedoeling geweest. Ik heb toen bijvoorbeeld een auto gekocht die veel te groot was voor mij. Weet je, op dat moment vond ik dat, dacht ik van, weet je, dat doe ik. Weet je, ik koop die auto. Terwijl mijn vader al had gezegd van, dat moet je niet doen. Weet je, dat is niet slim. Maar je bent jong.
Hij gaf jou wel die ruimte.
Ja.
Hij zei, nou, laat hem dat
doe maar. Okay. Weet je, en ik had nog een beetje geld nodig. Hij zegt, nou ja, weet je, dan wil ik je wel lenen. Mag wel. Dus ik kocht hem. En allemaal leuk en aardig. Dat is verder wel goed gegaan. Ik heb verkocht en niet zoveel geld verloren. Maar er zijn wel momenten dat ik gewoon mijn bek gegaan ben. En dat heeft hij wel laten gebeuren.
Ja.
Kijk, en daar ben ik wel dankbaar voor. Kijk, want als dat niet zo was, dan word je in zekere zin beperkt.
Ja.
Dus ik weet nu wel in welke zaken in die trant mij gelukkig maken en welke die niet gelukkig maken. En hoe vaak je op je bek gaat, hoe beter je wel weet wat je wel moet doen.
Ja. Ja, het is mooi dat je dat zegt. En ik heb mijn moeder gesproken in de podcast. En die zegt ook van, ja, ik wil ook wel even een hart onder de riem voor alle ouders van. En in jouw geval je vader. Als je je kind zo ziet zoeken en worstelen en misschien fouten ziet maken. Ja, dat is niet altijd makkelijk.
Nee, maar ik weet ook niet, het is niet makkelijk, nee. Maar misschien zit er ook wel een stuk element in van, ha, ik zei het toch? Weet je, zeg maar zo. En dan niet op de negatieve manier. Maar wel van, hey, weet je, dat moet je anders doen.
Ja, en dat zeker, dat denk ik ook. En tegelijk ook van, er is maar één manier om het te leren. En dat is door het te ervaren en door het te zien. En je kan een hele hoop vertellen, maar nou ja, weet je, als je het zelf voelt en je eigen keuzes leert maken, dan leer je daar het meest van. En nou ja, dat heb jij zeker geleerd, ook al dus op deze leeftijd.
Ja, en kijk, in het Instagram is een periode heeft dat opgebouwd. Dat is zeg maar 3,5 jaar geweest, 4. En toen stak de Instagram ook in. Het was klaar met Instagram. Waarom? Er was een update gekomen dat eigenlijk het algoritme werd veranderd. En het algoritme is eigenlijk het systeem achter Instagram. En eerder, als jij een foto plaatst, dan kwam die chronologisch op Instagram. Dus dat betekent, dus als jij een foto plaatst, en ik plaats dan daarna eentje, en iemand volgt ons, dan komt hij erboven te staan.
Hmm.
Maar wat gebeurde was, Instagram veranderde de tijdlijn naar jouw voorkeur. nou ja, in ieder geval de voorkeur, die Instagram verwachtte van jou. Dus in één keer met mijn foto's, die kwamen niet meer bovenaan te staan, maar die kwamen misschien wel op plek 13 en 14 te staan. En als mensen dan tot plek 12 scrollen, dan zien ze 13 en 14 niet. Dus de hele commerciële waarde, die viel eruit. Dus ik zat net op het moment, ik had mijn auto gekocht, het leek allemaal goed te gaan. Toen zakte alles in. En toen dacht ik...
Tegenslag.
Tegenslag, ja. En dat was niet erg, want ja, ik verkocht mijn auto. Ik kon van dat geld kon ik weer een nieuwe auto kopen. Ik kon doorleven. Maar op een gegeven moment raakte dat geld wel op. Weet je hebt net Instagram helemaal opgebouwd en dat zakte in die zin in. Dus toen dacht ik van, ja, weet je, wat wil ik nu eigenlijk? En toen ben ik eigenlijk met 1,5 jaar gaan oriënteren. Gewoon kijken wat ik wil. En toen dacht ik van, ja, weet je, social media is een tool die als die goed ingezet wordt heel mooi. En ik hou er zelf ook heel erg van om mensen dingen te leren. Dat wist ik van mezelf. Ik wou altijd leraar worden. Of op de basisschool of op de middelbare school of HBO, maakt me niet uit. Maar eigenlijk het onderwijssysteem heeft me altijd tegengehouden. Want onderwijs is onderwijs. Alleen in de eerste laag. Als de eerste laag uit bent, dan zit daar direct management lagen boven. En dan gaat het niet meer over onderwijs. Dan gaat het over budgetten schuiven hier, budgetten schuiven daar. Dus ik wist al van, ja, ik wil wel mensen dingen leren, maar niet gecontroleerd. Dus niet een orgaan boven.
Niet in het systeem waarin het nu zit.
Exact. Dus toen kwam ik erachter van, hey, weet je, ik vind social media leuk. Ik vind lesgeven leuk. Waarom ga ik gewoon niet profileren als coach of als consultant of iemand die dat doet? En ik ben zelf wel van de slimme trucjes toepassen op social media. Dus ik had een tool voor LinkedIn die automatisch profielen kon bekijken. Die automatisch mensen kon toevoegen. Dus ik profileerde mij op LinkedIn als specialist. En dan ging ik gewoon honderden mensen bekijken op LinkedIn. En wat er dus gebeurde is dat al die mensen een melding kregen met Jeroen Vinkink op jouw profiel. Die mensen kenden mij dus niet. En die gingen terugkijken. En die dachten van, hey, social media specialist. Ik heb moeite met social media. Misschien is het een idee om hem toe te voegen. En zo genereerde ik mijn eerste klanten.
Gaaf. Dus eigenlijk ook gewoon door het zelf toe te passen.
Ja.
Door zelf de kracht van social media in te zetten. En, ja, en te zoeken wat voor jou werkt.
Ja.
Kun je dat daarna weer doorgeven.
Ja, en kijk, het is heel mooi. Als je heel analytisch naar jezelf bent op social media, kun je altijd beter worden. Kijk, wat ik altijd doe is om te beginnen. Kijk, als ik een post schrijf op social media, of nou Instagram is of LinkedIn, kijk altijd wie is je doelgroep. Want als je niet weet wie je doelgroep is, weet je ook niet wanneer je moet plaatsen. Kijk, stel mijn doelgroep zijn ondernemers. Dan moet ik zorgen dat mijn bericht in hun pauze te zien is. Want als ik dat niet doe, dan zijn ze aan het werk en dan zien ze hem niet. Dus toen dacht ik al van, hey, ik moet heel erg scherp gaan kijken van wat doen de grote marketeers in Amerika, de mensen die dit al jaren doen, hoe schrijven hun berichten? Nou, toen ben ik die stijl een beetje gaan analyseren. Toen dacht ik van, hey, weet je, ik weet nou hoe je moet schrijven. Ik ga het vertalen. En ik ga gewoon mijn eigen draai eraan geven. Ik weet bijvoorbeeld dat je op donderdagochtend is een goede tijd om 9:30 op LinkedIn bijvoorbeeld voor mij. Nou, dan ga ik dan zitten en dan ga ik eigenlijk waarde bieden. En dat hangt nu een hele grote term over social selling op LinkedIn bijvoorbeeld. Dus iedereen die gebruikt social selling. Maar ik dacht van, hey, maar waarom ga ik mijn kennis gewoon niet delen? Waarom ga ik niet schrijven over social media? Want heel veel mensen lopen tegen dezelfde dingen aan. En toen ben ik heel scherp gaan kijken van, hey, wat gebeurt er nou precies? Hoe schrijven mensen berichten? Welke berichten krijgen heel veel likes? Welke berichten zijn succesvol? En toen ben ik 1,5, 2 jaar geleden voor het eerst begonnen met LinkedIn. Dan ben je eigenlijk een heel jong iemand in een wereld waar iedereen volwassen is en op LinkedIn zit. Ik dacht van, ik wil als doel hebben, binnen 1,5 jaar wil ik een post hebben die meer dan 1000 likes heeft en meer dan 200.000 keer bekeken is. Want dat, ik denk, ik moet wel een doel hebben. Weet je? En er moeten leads uitkomen natuurlijk. Want ja, weet je, likes en reacties zijn leuk. Maar als er geen leads uitkomen, dan is het net als monopolie geld. Weet je, het is allemaal leuk en aardig, maar je koopt er niks mee.
En dit doel was natte vingerwerk. Was gewoon van, oké, als dat lijkt me gewoon super tof. Of dat lijkt me gewoon, als ik dat haal, dan weet ik dat ik op de goede weg ben.
Exact. Weet je, dan wist ik van, hey, ik weet hoe het werkt. Ik snap hoe LinkedIn werkt en ik snap hoe ik hier moet schrijven. Dus ik schreef 2 keer of 3 keer in de week. En heel analytisch kijken, waar gaat het goed, waar gaat het fout. Dus ik had eigenlijk een soort stijl van mezelf ontwikkeld. Heel simpel. Ik schrijf op LinkedIn. Ik schrijf een probleem. Want mensen houden van problemen. Mensen worden getriggerd. Ik leg het probleem uit. Dus aan een oplossing. Ik geef tips. En een call to action. Dus heel simpel. Social media bijvoorbeeld, ik schreef toen een keer een post van, je hebt een hele goede LinkedIn post geschreven met een link naar je website toe, maar deze krijgt geen views. Nou, dat was een heel bekend probleem. Mensen schreven op LinkedIn met een link in de post, maar die post werd afgeremd. Maar wat heel veel mensen dus niet weten is, als jij een post schrijft met een link op LinkedIn, remt het algoritme hem af. Waarom? Als jij namelijk op de link klikt, Dan ga je naar de ben je weg van LinkedIn. Mm. Dus ik had daar een mooie post over geschreven. En heel veel mensen herkenden zich daarin. Dus wat ik dan, sluit ik hem af met een call to action. In dit geval is, vraag ik dan, voor wie kan dit handig zijn? En mensen gingen in één keer allemaal mensen taggen. En dat was dan een sneeuwbal. En toen had ik binnen 3 maanden was er een post die 100.000 views had. 1041 likes. En toen dacht ik van, zo, zo kan het dus ook.
Mm.
En dat is alweer de start geweest van mijn nieuwe business. Omdat ik dat ook weer helemaal van de grond heb moeten opbouwen. Weet je, ik was de influencer, zeg maar. Niemand kende mij hier in Nederland. Want de ondernemers, die zitten hier op Instagram. Dus ik moest helemaal weer van het begin af aan mij op LinkedIn gaan presenteren dat ik dit deed.
En daar heb je ongeveer 1,5 jaar heb je dat... heb je daarover nagedacht? Heb je gedacht van, oké, dat gaat het worden?
Ja.
Je schetst nu hoe je dat... Nou ja, hoe je ook snel dat...
Ja.
Aan de gang, of snel, in ieder geval dat je wist, oké, daar ga ik me op richten. Nog 1 stap terug naar die 1,5 jaar, want wat heb je daarin in gedaan? Want er zijn best veel mensen die uiteindelijk op een punt komen waar jij was, ja, van oké, dit is het niet meer. Ja. Dus ik weet in ieder geval wat ik niet wil. Ik weet niet wat ik wel wil.
Nee.
Welke dingen heb jij gedaan om te komen tot wat je nu net schetst?
Ja, eigenlijk heb ik niks anders gedaan dan anders. Ik was wel met Instagram bezig op dat moment. Alleen dat leverde daar geen geld meer op. Dus het was wel gewoon bijhouden. Nou, die periode ben ik gewoon wel grondkeurig naar school geweest. Dus ik heb gewoon op school gericht. Destijds een achterstand opgebouwd. Dus ik ben toen wel gewoon naar school geweest. Ik moest ook wel. Want ik kon niet elke dag thuis zitten. En toen... Ja, ik ben niet actief bezig geweest van... Hey, dit wil ik doen. Dit was wel in de periode van Noordlingen ook.
Oh ja.
Dat 1,5 jaar.
Ja.
Ik had toen een idee wat ik wou. Alleen, nou ja, dat idee was toen eigenlijk niet realiseerbaar. Waar kwam ik achter? En toen is het gewoon het is gekomen van... Ja, weet je, er is niet de manier hoe ik mezelf heb teruggevonden of wat dan ook.
Nee, het is niet 1 eureka-moment, maar waarschijnlijk is het een...
Nou ja, dat gesprek wat ik toen met Benno Rijpkema had... Dat heeft mij toen bepaalde indrukken gegeven. Van, wat vind je nou echt leuk? En toen is het gewoon een proces geweest van... Hey, weet je, wat vind ik nou echt leuk? En dat was gewoon met mensen, ja, met mensen voor mensen, zeg ik altijd. Ook een heel cliché, maar ik vind het heel erg leuk om met mensen voor mensen te werken.
Mm.
En dan wel vanuit mezelf, weet je, dat ik de eigen vrijheid heb om te doen wat ik wil. Omdat ik het ook mijn visie op social media is. En nu via LinkedIn deel ik dan berichten en begonnen met video. En nu probeer ik zo steeds verder uit te bouwen.
Tof. Tof. En dat brengt me ook tot de vraag van, hoe zie je de toekomst nog verder voor je? Welke ambities heb je nog? Wat zou je graag willen doen in de toekomst?
Ja, dat vind ik altijd een hele moeilijke vraag. Omdat ik elke keer, als ik die vraag beantwoord, het altijd een jaar anders is.
Hmm.
En omdat Instagram toen echt een rollercoaster is geweest van heel veel volgers en weer naar minder. Wat ik heel graag zou willen, is gewoon, we zijn bezig met Instagram groei voor bedrijven. Om daar een... passief, semi-passief inkomen uit te halen. Waarom? Omdat ik ook voor bedrijven werk die niet grote budgetten hebben. En ik vind het heel erg leuk om voor die bedrijven te werken. Alleen daar kun je niet van leven. Dus wat ik zo heel erg leuk zou vinden, dat is eigenlijk die 20-80 regel. Die 20% inkomen, 80% vrijwilligerswerk of andere dingen. Dat je uit 20% eigenlijk je inkomen kan halen.
Ja.
En dan die andere 80% eigenlijk je tijd kan besteden aan bijvoorbeeld mensen helpen die een bedrijf beginnen. Of een huidig bedrijf weer naar een nieuw niveau te doen met social media.
Tof, waar je niet per se je inkomen uit hoeft te halen.
Nee, maar wel gewoon waar ik maar voldoening uit kan halen. Ja. Kijk, en natuurlijk veel geld verdienen is leuk. Kijk, en ik wil niet zeggen dat veel geld gelukkig maakt. Maar geen geld maakt wel ongelukkig. Kijk, als ik genoeg heb om van rond te komen en kan leuke dingen doen, en dan zou ik het heel gaaf vinden om inderdaad dat bedrijf te helpen die niet heel veel te besteden heeft, maar wel een tof product heeft.
Mm.
En om die te helpen. En dat heb ik eerder ook op Instagram ook altijd gedaan. Ik heb heel veel bedrijven, heel veel beginnende merkjes, heb ik gewoon altijd gratis reclame laten maken op mijn account. Waarom? Ik dacht van ja, in de toekomst, als ik misschien wat anders ga doen, dan gaan ze altijd zeggen van ja, kom maar, weet je, je hebt ons geholpen. En er zijn wel verschillende merken geweest die nu groter zijn, omdat ik ze toen geholpen heb. Dus dat is gewoon heel erg leuk om te zien.
Ja, tof, tof. Ja, ja. Dus daar haal je ook je voldoening uit.
Ja, weet je, en die voldoening zit heel erg in, weet je, ik denk dat mijn meeste voldoening zit in mensen gelukkig maken. Dat vind ik denk ik van het onderdeel van mijn werk en mensen enthousiasmeren. Dat vind ik twee hele mooie dingen. En dan is in dit geval is social media mijn middel geworden. Maar dat had misschien ook wel heel iets anders kunnen zijn, achteraf. Weet je, dat had misschien wel andere trainingen kunnen zijn. Maar het is zo mijn pad gerold dat social media is geworden eigenlijk om indirect dat doel te bereiken.
Ja.
Kijk, als ik een training geef, ik heb meerdere keren gehad, dan kom ik ergens bij een bedrijf. En dat zijn vaak iets meer zakelijke bedrijven. En er zitten al 4 of 5 mensen onderuit gezakt te kijken van ja, we hebben een LinkedIn training. En als ik dan wegloop en na die training en mensen zijn allemaal enthousiast en ik zie ze daarna posten en ze zijn blij als ik wegga. Van weet je, we snappen het en we hebben er zin in. Dan ben ik voldaan, zeg maar. Weet je, en dat zit hem niet eens in andere dingen. Weet je, als ik wegga, mensen enthousiast, daar word ik gelukkig van.
En ik gun iedereen dit gevoel wat jij nu hebt en dat zo scherp hebben voor jezelf. Dat je weet waar je je voldoening uithaalt en waar je gelukkig van wordt.
Ja.
Ja, dat gun ik iedereen, want daar word je ook gelukkig van.
Ja, en het is ook zo, dat zijn van die flow activiteiten. Weet je, als je... Net zoals dat we nu een podcast hebben. Dat we straks klaar zijn van... Hey, zijn we al zo lang aan het praten? Dat moet je met je werk hebben.
Precies. Dat flow, daar wil je in zitten.
Kijk, en ik vind flow altijd een beetje een Engels woord... wat een beetje populair is. Maar het is ook heel moeilijk anders te definiëren. Het is heel moeilijk om dat in iets anders uit te leggen. Weet je, als jij een nieuw idee hebt... en je gaat het uitwerken... en dat je denkt, oh, het is al 3 uur geleden dat ik begonnen ben. Kijk, als je dat voor jezelf kan creëren... dan heb je echt je leuke werk. Dat heb ik vanmorgen ook. Dan zijn we bezig met de training. En dan zijn we bijvoorbeeld van de klant het LinkedIn-profiel helemaal aan het upgraden. En dan zijn we strategie aan het verzinnen. En dan begonnen we dan om 8 uur. En dan zien we in één keer van, het is 12 uur nu. We moeten nu stoppen. Ja. Weet je, en dan is het, haal ik heel veel voldoening uit.
Als werk niet meer werk voelt, maar dat je gewoon in een staat bent... waarin je eigenlijk optimaal geconcentreerd bent, aan het genieten bent... en eigenlijk de tijd vergeet... dan weet je dat je met de juiste dingen bezig bent. En dat kan niet, waarschijnlijk niet altijd.
Nee.
En als ik voor mezelf spreek, dan heb ik die momenten... zeker als ik aan het podcasten ben... en dit soort gesprekken, dan heb ik dat altijd. Maar lang niet in al mijn werkzaamheden, lang niet de hele dag door.
Nee.
Maar ik ben me er wel van bewust... dat ik dit soort momenten heb ik zoveel mogelijk nodig...
Ja.
Omdat dit me ook weer energie geeft om juist die momenten waarin ik niet in flow ben door te komen.
Kijk, en dit is ook zo. Heel veel mensen vragen mij nog wel, waarom doe je niks met Instagram? Vind je dat niet zonde? Maar ik vind het niet meer leuk, weet je. Ik kan het zeg maar, en dan denk ik voor mezelf, ik ga het weer oppakken. Dan doe ik dat 2 weken. En dan merk ik gewoon dat ik even bij vandaan trek.
Ah, ja.
Weet je, en dan eigenlijk moet iemand het ook doen. Dat is dan veel beter nog voor mij. Maar ik kan... Ja, weet je, als het niet leuk is, dan werkt het niet.
Nee.
Kijk, en nu werkt LinkedIn werkt gewoon heel goed. Kijk, en als je dan daarin je dingen doet... dan zul je ook zien dat daar weer nieuwe dingen op je pad komen... die ook wel heel gaaf zijn.
Ja. Mooi.
Ja.
Mooi. Daar zou ik het wel bij willen afronden. Ik denk dat het mooi is hoe je dat zo schetst. En mijn afronding is eigenlijk altijd hetzelfde. En dat is uitleggen dat deze podcast, dat gaat om de work-life designers. Dus het gaat niet om mij, maar dat gaat om mijn gasten. Dus het laatste woord is ook voor mijn gasten. En in dit geval voor jou. Wat zou jij nog willen delen ter afronding?
Vind ik een hele goede vraag. Ik zou zeggen van... Merk je dat je bepaalde zaken echt leuk vindt in je werk? Zorg ervoor dat je dat echt daarop gaat focussen. Hoe meer jij dingen loslaat van werk die jij niet leuk vindt, hoe gelukkiger je wordt in het leven. En weet je, ik ben 26 en dat klinkt misschien heel cliché, weet je, je bent hartstikke jong. Maar ik denk wel dat met het werk wat ik nu doe, dat ik daar heel blij van word. Kijk, en dan ben ik net begonnen en is de financiële compensatie daarvoor misschien nog niet heel hoog. Maar het is wel hoe leuker jij het vindt, hoe gemotiveerder je wordt. Kijk, en dan komt de rest vanzelf wel. Dus ik denk dat dat een hele belangrijke afsluiter is.